Today, we were going to begin our study on prayer, but I want to continue for this hour in 1 Timothy chapter 4.
Hij doet het niet, hè? Vanmorgen gaan we straks met elkaar nadenken over het gebed, maar ik wil eerst de tijd nemen om met jullie verder na te denken over 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4.
As you can tell, I'm still struggling a great deal with my voice.
Nou, zoals je merkt, heb ik nog steeds wel wat last van mijn stem.
But we'll see what the Lord will do.
Maar we zullen zien hoe de Heer werkt.
I want us to begin by doing a summary of verses 1 through 7.
Ik wil beginnen met een samenvatting van de versen 1 tot en met 7.
If brother, if you'll read that for us.
Ja, dat zal ik u voorlezen. Timotheus 4 vers 1. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leerlingen van demonen. Door hun huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegesproeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht.
In chapter 3, verse 16, Paul talks about the primary place of the gospel.
In hoofdstuk 3, vers 16 spreekt Paulus over de eerste plaats die het evangelie inneemt.
That the gospel is the great mystery that leads to godliness.
Dat het evangelie het grote geheimenis is dat leidt tot godsvrucht.
That not only for salvation, but our continuous growth in piety depends upon our understanding of the gospel of Jesus Christ.
Dat niet alleen onze behoudenis, maar ook onze groei in het geloof afhankelijk is van ons verstaan van het evangelie.
In the prayer that my brother prayed before I came up here.
In het gebed dat mijn broeder bad voordat ik hier kwam staan.
Was a wonderful example of the very thing I'm talking about.
Dat was een heel mooi voorbeeld van hetgeen waar ik over spreek.
If you heard and if you listened to his prayer, you heard him say beautiful, marvelous and great things about Jesus.
Als je hebt geluisterd naar hoe hij bad, dan heb je hem heerlijke, grote, wonderlijke dingen horen zeggen over de Heer Jezus.
It is the knowledge of the beauty of Christ that drives us to be holy.
Het is de kennis van de glorie van de Heer Jezus die ons aanspoort om heilig te zijn.
It is the great motivation of the Christian faith.
En dat is het grote motief van het christelijk geloof.
It's the great motivation for missions.
En dat is het motief om zending te bedrijven.
If you remember, Jesus said there were two great commandments.
Weet je nog, de Heer Jezus zei, er zijn twee grote geboden.
To love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength and to love your neighbor as yourself.
Om de Heere God lief te hebben met geheel je hart, ziel, verstand en kracht en om je naaste lief te hebben als jezelf.
So many times when young people want to go into the ministry or they want to go into missions.
Zo vaak als jonge mensen in een bediening terecht willen komen of de zending in willen gaan.
I can see that their great motivation is love for man.
Dan zie ik dat hun grote motief is liefde voor mensen.
And that is certainly a great motivation.
En dat is zeker een motief.
But it is not the greatest motivation.
Maar dat is niet het grootste motief.
The greatest motivation for everything that we do is to bring glory and honor to God through his son Jesus Christ.
Maar het grootste motief om te doen wat we doen in alles is om eer en glorie te brengen aan Jezus Christus, de Zoon van God.
It is this passion for the beauty of the gospel that should drive you.
Het is dus een passie voor de schoonheid van het evangelie dat ons dringt.
But there's a logical progression that you must go through.
Maar er is een logische opeenvolging of progressie waar je doorheen moet gaan.
You are to be driven by the beauty and the glory of Christ that has captivated you.
Het is belangrijk dat je gedreven wordt door de heerlijkheid en de glorie van de Heer Jezus Christus die een grip op jou heeft gekregen.
But to be a man or a woman who is possessed and driven by the glory of Christ, you must know that glory.
Maar om iemand te zijn die gedreven wordt door de glorie van de Heer Jezus Christus, dan is het ook belangrijk dat je kennis hebt van de glorie van de Heer Jezus.
But you will never know that glory if your Christian life and ministry is basically just busy activity.
Maar je zult die heerlijkheid nooit kennen als jouw christelijke bediening vooral bestaat uit bezig zijn en activiteiten.
You must learn to sit at the feet of Christ.
Je moet leren om te zitten aan de voeten van Christus.
You must see that your priority is to know him by seeking him.
Je moet ervoor zorgen dat de prioriteit voor jou ligt bij het kennen van de Heer Jezus en het zoeken van de Heer Jezus.
By seeking him in the word of God and prayer.
Door hem te zoeken in het woord van God en in gebed.
And by seeking him also at times in the light of the knowledge of other men.
Sorry?
By seeking him also through reading other books written by men who have gone further than you in the things of Christ.
En ook door hem te zoeken, door het lezen van boeken, geschriften van andere mensen die hem ook hebben leren kennen. Nog meer dan jij hem hebt leren kennen.
I started a study probably, I don't know, 12, 14 years ago.
Ongeveer 12, 14 jaar geleden ben ik begonnen met iets te bestuderen.
And I'm not even halfway through it yet.
En ik ben nog niet eens halverwege.
In which I began with the very first truths about the Son of God.
En ik ben begonnen met de aller eenvoudigste of de meest fundamentele waarheden ten aanzien van Jezus als Zoon van God.
His existence in eternity past.
Hoe hij van eeuwigheid her al bestond.
And I am studying through that, his incarnation, his death, resurrection, and on to the end of eternity.
En ik bestudeer dat en dan zijn vleeswording en zijn bediening op aarde en zijn sterven aan het kruis, zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart en zijn eeuwige positie.
And with each verse, I'm not only praying and studying myself.
En elk vers dat ik bestudeer, daar bid ik niet alleen bij en ik onderzoek niet alleen mijzelf daarbij.
But I'm going back into the ancient writings and I'm studying the men who came before me.
Maar ik bestudeer ook oude geschriften en ik bestudeer wat mannen en wat mensen die voor zijn gegaan daarover hebben geschreven.
More modern men like Martin Lloyd-Jones.
Mensen uit de meer recente geschiedenis, zoals Martin Lloyd-Jones.
Charles Spurgeon.
En Charles Spurgeon.
And then going back to the Puritans.
En dan terug naar de Puritijnen.
Then the Reformers.
De Hervormers.
Then the Pre-Reformers.
En de voorlopers van de Reformatie.
Then all the way back to men like Augustine.
En helemaal terug naar mensen zoals Augustinus.
And the Greek Fathers.
En de Griekse vaders.
And I draw from that the beautiful things that they learned about Christ.
En ik probeer daaruit te destilleren de prachtige dingen die zij hebben geleerd over Christus.
And sometimes after a few hours of research.
En soms nadat ik een paar uur studie heb gedaan.
I just sit in my office weeping.
Dan zit ik in mijn studeerkamer en dan ben ik geëmotioneerd.
Over the beauty of this person we call Jesus.
Vanwege de schitterendheid van deze persoon die wij Jezus noemen.
When I see his beauty,
als ik zijn schoonheid zie,
I'm strengthened.
Dan versterkt mij dat.
There's a boldness.
Dan komt er vrijmoedigheid.
Not carnal strength.
Niet vleeselijke kracht.
Not the strength of personality or will.
En niet de kracht van iemands persoonlijkheid of van iemands wil.
But it is the strength that comes upon the weakest man when he looks into the face of Christ.
Maar het is de kracht die komt tot zelfs de zwakste onder de mensen als hij of zij kijkt in het aangezicht van Christus.
And he becomes transformed into something other than what he is.
En dan wordt die persoon getransformeerd en wordt iemand anders dan hij of zij is, was.
Because of who Christ is.
Vanwege wie Christus is.
This is what you need, young people.
En dit is wat jullie nodig hebben, jongelui.
Many of you will spend your life for Christ.
Velen van jullie zullen je leven voor Christus inzetten.
But you will waste so much of your activity in busyness.
Maar je zult zoveel van je tijd verspillen aan vooral druk te zijn en bezig te zijn.
Please, I would ask you, if you're in the ministry or going into the ministry, to spend at least a few hours every day in God's word and prayer.
Als de Heer je leidt in een bediening, dan doe ik echt een beroep op je om tenminste een paar uur per dag te besteden aan het bestuderen van Gods woord en aan gebed.
It is the least of your calling. It's the least you can do.
Dat is het minste wat je kan doen om gehoor te geven aan je roeping.
Let me just say this.
Laat me je dit zeggen.
There are more workers and ministers in the world today than there's ever been.
Er zijn meer werkers in het evangeliewerk vandaag de dag dan er ooit in de geschiedenis zijn geweest.
But how many men of God are there?
Maar hoeveel mannen van God zijn er?
How many women of God are there?
Hoeveel vrouwen van God zijn er?
Just because we increase in number does not mean we're making progress.
Alleen maar omdat het aantal mensen toeneemt, wil niet zeggen dat we heel veel verder komen.
In the midst of all the ministers that existed in Israel.
Te midden van alle dienaren des Heren die er waren in Israël.
There was only one prophet, Elijah.
Was er maar één profeet, Elia.
He had one difference from all those other men.
En er was één verschil tussen hem en al die andere dienaren.
He stood in the presence of God.
Hij leefde voor het aangezicht van God.
Now we have this warning in verses 1 through 5 that we are to keep the gospel center.
Nou, we hebben dus een waarschuwing in vers 1 tot en met 5 dat we het evangelie in het middelpunt moeten laten staan.
If anything becomes more important to you in Christianity than the gospel, you have begun to be swayed by demons.
Nou, als iets anders dan het evangelie centraal is komen staan in jouw leven als christen, dan ben je beïnvloed door de leringen van demonen.
As I have said, there are many important themes in the Christian faith.
Zoals ik al heb gezegd, natuurlijk zijn er een heleboel belangrijke onderwerpen in het christelijk geloof.
Holiness.
Heiligheid.
Missions.
Zending.
The raising of our children and family.
Het opvoeden van onze kinderen en het gezinsleven.
But if any of those themes become more important to you than Jesus Christ and his gospel, you have erred.
Maar als een van die onderwerpen belangrijker voor jou wordt dan het evangelie van de Heer Jezus Christus zelf, dan bevind je je op een dwaalweg.
Now in verse 6 Paul tells Timothy that in constantly pointing out these things to the brethren you will be a good servant of Christ.
En in vers 6 dan zegt Paulus dat hij een goede dienaar van Jezus Christus zal zijn als hij voortdurend deze dingen de broeders zal voorhouden.
Your ministry should be a ministry in which people are constantly being directed to Jesus Christ.
Je bediening behoort een bediening te zijn waardoor mensen voortdurend gewezen worden op de Heer Jezus Christus.
Not necessarily to some certain way of life, but to a person who is life.
Niet in de eerste plaats tot een bepaalde manier van leven, maar tot een persoon die het leven is.
And as a pastor or even a discipler of young people.
En als een voorganger of iemand die andere jonge mensen aan het discipelen is.
Once they come to Christ, you're going to have to constantly shepherd them so that they continue thinking about Christ and they do not go astray to other things.
Als ze tot Christus zijn gekomen, dan is het nodig om ze te blijven opvolgen met zorg. Zodat ze bij Christus blijven en niet afdwalen naar andere wegen.
But in order for you to do that, according to verse 6, you yourself are going to have to be constantly nourished on the word of God.
Maar om dat te kunnen doen, moet jij zelf ook voortdurend gevoed worden door het woord van God.
The man and the woman that is ministering in the power of the Holy Spirit, they are going to wear themselves out.
De man of de vrouw die gaat dienen in de kracht van de Heilige Geest, die zal zichzelf uitputten.
Burnout is a constant danger for those who are in the ministry.
Burn-out is een voortdurend gevaar voor degenen die in de bediening staan.
And you will burn out unless you have a discipline of spending every day in the Word of God in prayer.
En je zult burn-out raken tenzij je de gewoonte opbouwt om elke dag tijd te besteden in het Woord van God en in gebed.
Let me help you to understand something that's very important. It's just a practical truth.
Ik wil je helpen om iets te begrijpen dat heel belangrijk is.
There are men who go into the ministry because they love Jesus.
Er zijn mensen die de bediening ingaan omdat ze van de Heer Jezus houden.
Because they commune with Jesus.
Omdat ze omgang hebben met de Heer Jezus.
But then that communion with Christ becomes replaced with just the busy work of ministry.
Maar daarna wordt de omgang met de Heer Jezus vervangen door alle drukte in het werk.
And they begin to equate Jesus with ministry.
En voor hen wordt Jezus dan hetzelfde als de bediening.
And they just become wore out.
En ze raken uitgeput.
So that if they take 2 weeks of vacation.
Zodat wanneer ze 2 weken vakantie nemen.
To get away from the ministry.
Om zich terug te trekken uit de bediening.
They're not only taking 2 weeks to get away from the ministry, but they're also taking 2 weeks to get away from Jesus.
Dan nemen ze 2 weken niet alleen om dan van de bediening vandaan te zijn, maar dan nemen ze ook 2 weken om van de Heer Jezus vandaan te zijn.
And if in the middle of their vacation you come to them and begin to talk to them just about Christ.
En als je midden in die vakantie naar hen toe komt en met hen begint te spreken over de Heer Jezus Christus,
they'll almost become bitter.
Dan reageren ze bitter.
And they say, no, I'm on vacation.
En dan zeggen ze, nee, ik ben op vakantie.
Now you may think that's horrible.
Je denkt misschien, dat is vreselijk.
But you're in danger of falling into that.
Maar jij, voor jou is dit een gevaar om hierin te vallen.
Ministry is one thing.
De bediening is één ding.
Communion with Jesus is another.
Maar omgang met Jezus is iets anders.
Do not confuse the two things.
En je moet die twee niet met elkaar verwarren.
Now young people, listen to me.
Dus jongelui, luister.
I look at prayer and the study of God's word in 2 different ways.
Ik kijk naar gebed en de studie van Gods woord op 2 verschillende manieren.
And it's this way.
En dit zijn die 2 manieren.
I study the word of God with my boots on and I study the word of God with my boots off.
Okay, ik bestudeer het woord van God met mijn laarzen aan en ik bestudeer het woord van God met mijn laarzen niet aan.
When I am studying with my boots on, it means that I am doing the hard work of scripture interpretation.
Als ik dat doe met mijn laarzen aan, dan bedoel ik daarmee, ik doe het moeilijke werk van echt het bestuderen van de Bijbel en exegese interpretatie.
I'm looking at the Greek and the Hebrew and the commentaries.
Ik bestudeer het Grieks en het Hebreeuws en de commentaren.
And sometimes it literally will just drain every force out of your brain.
En soms dan raken je hersenen daarvan helemaal uitgeput.
It's hard work.
Het is hard werk.
And if that's all my Bible study ever was, it would not be very nutritious.
Maar als dat alle Bijbelstudie zou zijn die ik alleen maar zou hebben, dan zou mij dat niet heel erg voeden.
But having done the hard work.
Maar als ik dat harde werk heb gedaan.
Having come to understand the passage.
Als ik het Bijbelgedeelte echt ben gaan begrijpen.
I want to take my boots off.
Dan doe ik mijn laarzen uit.
Now it's no longer work.
En nu is het niet meer werk.
It's listening to my Savior's voice.
Maar dan luister ik naar de stem van mijn Heiland.
It's communing with him. It's feeding off that truth.
Dan is het gemeenschap met hem en dan is het gevoed worden door zijn waarheid.
It's the same way with prayer.
En met gebed is het vergelijkbaar.
People come to me and they say, Brother Paul, I don't pray very much.
Mensen komen naar mij toe en zeggen, Broeder Paul, ik bid eigenlijk heel weinig.
Because it's just hard to pray.
Want ik vind het moeilijk om te bidden.
I wish I had the gift of prayer like other people.
Ik zou willen dat ik de gave van het gebed had zoals andere mensen.
That is all that person saying is not true.
Maar wat die persoon dan zegt is niet waar.
Oh, they're being sincere, but they're not understanding reality.
Nou, ze zijn oprecht, maar ze begrijpen het niet.
Here's something you need to understand.
En dit is belangrijk dat je dit begrijpt.
Studying the scriptures is hard for everybody.
Het bestuderen van de Bijbel is voor iedereen hard werk.
Even for those who have a gift of teaching.
Zelfs voor degenen die de gaven hebben van het onderwijzen.
Prayer and intercession is hard for everybody.
Gebed en voorbeden doen is ook hard werk voor iedereen.
Even for those like E.M. Bounds who prayed 4 hours a day.
Zelfs voor iemand als E.M. Bounds die 4 uur per dag in gebed doorbracht.
When you learn that truth, it really helps you.
Nou, als je dat doorhebt, dan zal dat je helpen.
You think people study the Bible just because they have a gift to do it.
Misschien denk je, sommige mensen bestuderen de Bijbel want zij hebben de gave om dat te doen.
And it's easy for them.
En het is makkelijk voor hen.
And since it's not easy for you, it's not your gift.
En voor jou is het niet zo makkelijk, dus dan zeg je, dat is niet mijn gave.
And therefore you don't have to do it.
En daarom denk je, nou, ik hoef dat dus ook niet te doen.
That's not true.
Maar dat is niet waar.
Everything in the Christian life is a fight.
Alles in het christelijke leven brengt ook strijd met zich mee.
And everyone has to fight.
En iedereen moet ook leren strijden.
It's just that some people are more willing to fight than you are.
Het feit is gewoon dat sommige andere mensen meer bereid zijn om die strijd te leveren dan jij.
I talked to a very wealthy businessman many years ago.
Vele jaren geleden sprak ik tot een zeer rijke zakenman.
And he sold insurance.
Hij verkocht verzekeringen.
And he told me something that's really helped me in my spiritual life.
En hij zei iets tegen mij dat mij echt heeft geholpen in mijn geestelijke leven.
I said, why are some people so successful in the insurance business and others are not successful at all?
Ik vroeg aan hem, waarom zijn sommige mensen heel succesvol in het verzekeringswezen en anderen zijn veel minder succesvol?
He said, those who are successful and those who are unsuccessful both realize that the same things are very, very difficult.
Nou, zowel degene die succesvol zijn als degene die helemaal niet minder succesvol zijn, die beseffen allebei dat bepaalde dingen daarin heel belangrijk zijn.
But the successful ones do the difficult things and the unsuccessful ones do not do the difficult things.
Maar degene die succesvol zijn, die doen de dingen die ook moeilijk zijn en die gedaan moeten worden en die moeilijk zijn. En degene die niet succesvol zijn, die doen gewoon dat moeilijke werk niet.
The two things that your flesh is going to hate the most is scripture study and prayer.
De twee dingen die jouw vlees het meest zal haten zijn het bestuderen van de schrift en gebed.
The flesh would rather have you out even soul winning than studying the scriptures and praying.
Het vlees wil zelfs liever dat je erop uitgaat om zielen te winnen voor de Heer Jezus dan dat je in het woord en in gebed bent.
And the flesh would rather study the Bible than pray.
En het vlees wil ook liever de Bijbel bestuderen dan bidden.
Because if you study the Bible and you learn something, the flesh can at least glory in that knowledge.
Want als je de Bijbel bestudeert en je raakt vol van kennis, dan kan het vlees in ieder geval opgeblazen raken door kennis.
And that's why a lot of theological conversations of young ministers are nothing more than demonstrations of the flesh.
En daarom zijn een heleboel theologische discussies van jonge dienaren in het evangelie niets meer dan uitingen van het vlees.
But in secret prayer there is no glory for the flesh.
Maar in het geheime, verborgen gebed valt geen roem te behalen voor het vlees.
Now if you pray and you video yourself and put it on YouTube, I guess there would be glory.
Nou, als je gaat bidden en je neemt het op een video en je zet het op YouTube, dan is daar wel enige eer uit te behalen.
I want to tell you something, young ministers. YouTube is very dangerous.
Ik wil jullie iets zeggen, jonge dienaren van de Heer. YouTube is heel gevaarlijk.
Now my friend Ray Comfort goes out witnessing and a lot of times he's filmed and put on YouTube.
Nou, mijn vriend Ray Comfort die gaat vaak op straat getuigen en spreken met mensen en dat wordt dan opgenomen en op YouTube geplaatst.
And I can assure you he is not doing it so that people will look at him.
En ik kan je verzekeren dat hij doet dat niet zodat mensen hem zullen zien.
He's trying to teach other people how to street preach.
Maar hij probeert andere mensen te leren hoe ze op straat van Christus kunnen getuigen.
But I go on YouTube and I see some people out there preaching and videoing themselves.
Maar ik kijk wel eens op YouTube en dan zie ik andere mensen die zichzelf op video hebben gezet terwijl ze aan het preken waren.
I believe some are doing it sincerely.
En ik geloof dat sommigen dat oprecht doen.
But many are doing it for self-glory.
Maar velen doen dat om zichzelf te verheerlijken.
Be careful when you do your works before men to be seen by them.
En pas op dat je niet je werken doet voor het oog van mensen om door hen opgemerkt te worden.
Be very careful.
Wees voorzichtig.
But you must dedicate yourself to secret time with God.
Maar je moet jezelf toewijden aan die verborgen tijd met God.
That you have his mark on you.
Dat hij zijn stempel op jou kan drukken.
Now, I want you to look at verse 7. He says that that we should discipline ourselves for the purpose of godliness.
Nou, in vers 7 staat dat wij onszelf moeten oefenen met het doel dat we godsvruchtig worden.
Now, in verse 8 is where he explains some things about discipline.
Nou, in vers 8 legt hij een en ander uit over oefening.
Bodily discipline is only of little profit.
Want de oefening van het lichaam is van weinig nut.
Now he's starting it this way in order to contrast the temporal with the eternal.
Nou, hij begint op deze manier omdat hij het tijdelijke met het eeuwige wil vergelijken en tegenover elkaar wil zetten.
But before we go there, I want to point out something.
Maar voordat we dat bekijken, eerst iets anders.
Bodily discipline is of some profit.
De oefening van het lichaam is van enig nut.
I want to live as long as I can.
Ik wil graag zo lang mogelijk leven.
And I want to be as physically strong as possible so that my bodily weakness does not hinder my ability to work.
En ik wil graag dat mijn fysieke conditie zo goed mogelijk is, zodat mijn lichamelijke toestand mij niet hindert om het werk te kunnen doen.
That requires two things.
Dat vereist twee dingen.
One is eating right.
Ten eerste juist eten.
And the other is finding some way to exercise my physical body.
En het andere is een weg te vinden om mijn lichaam te kunnen oefenen. Om aan lichamelijke oefening te doen.
Now I said this before, but I'll say it again.
Nou, ik heb dit eerder gezegd, maar ik zal het opnieuw zeggen.
People will say to me, well, Paul didn't exercise.
Mensen zeggen tegen mij, maar ja, de apostel Paulus die deed toch niet aan gymnastiek of zo?
And I said, no, he just walked 25 miles every day.
En dan zeg ik, nee, hij liep alleen 25 kilometer per dag.
And swam in the ocean for a couple of days.
En hij zwom in de oceaan een paar dagen lang.
He's getting shipwrecked.
En hij komt in een schipbreuk.
Being chased by lions.
Hij wordt achterna gezeten door leeuwen.
He had a lot of exercise.
Hij had heel veel oefening.
You and I are not that way.
Jij en ik maken dat soort dingen niet mee.
I was at a youth conference a few years ago, very large.
Ik was op een hele grote jeugdbijeenkomst een aantal jaren geleden.
And I was preaching.
En ik predikte.
But there were about 40 other ministers there who were doing counseling.
En ongeveer 40 andere predikers waren daar om ook nazorg te verlenen.
And I feel like the Lord really showed me something.
En ik had de indruk dat de Heer mij echt iets liet zien.
Most of those ministers were not only out of shape, they were very overweight.
De meeste van die evangeliedienaren die leden, die waren enigszins hadden enigszins last van overgewicht.
And when I watched them in the cafeteria, their plates were piled this high.
En toen ik keek in het restaurant, toen lag er een hele berg eten op hun bord.
Now all those men would have spoken against drinking alcohol.
Nou, al die mannen die spraken zich uit tegen het drinken van alcohol.
But they were gluttons.
Maar ze waren vraatzuchtig.
And they were killing themselves.
En ze deden hun eigen lichaam geweld aan.
And although you may not agree with the way I'm going to say this, I think it's good to say it this way.
Maar ook al ben je het misschien niet eens met de manier waarop ik het zeg, het is wel belangrijk om dit te zeggen.
And please understand, I'm saying this to try to help you.
En ik zeg dit echt om je te proberen te helpen.
Among those men, I did not see one man I would call a hero.
Onder die mannen zag ik geen enkele man die ik een held zou noemen.
I didn't see one man. If I was an 18-year-old young man who was going into the ministry.
Als ik 18 jaar oud zou zijn en de bediening in zou gaan,
I wouldn't have looked at any of those men and said, there's someone I would want to be like.
Dan was er onder al die mannen geen enkele man waarvan ik zou zeggen, die man zou ik willen navolgen, op die man zou ik willen lijken.
Now I'm sure that many of those men read their Bibles.
Nou, ik weet zeker dat ze hun Bijbel lazen.
Genuinely converted.
Dat ze echt bekeerd waren.
But there were parts of their life that were extremely careless.
Maar er waren aspecten van hun leven, er waren gebieden in hun leven waarin ze gewoon helemaal niet toezagen op zichzelf.
Where it was clear they were not disciplined.
Waar het duidelijk was dat ze zichzelf niet oefenden, niet gedisciplineerd waren.
I don't think that the Lord gives us the right to just simply forget about these other areas of our life.
Ik geloof niet dat de Heer ons toestaat om die andere gebieden van ons leven te veronachtzamen.
We should not be drunks. You can't be in the ministry and be a drunk.
Het is niet de bedoeling dat je een dronkaard wordt.
But gluttony is also a sin of the flesh.
Maar te veel eten is ook een zonde van het vlees.
And physical laziness.
En lichamelijke luiheid.
Jonathan Edwards, who was one of the greatest theologians who ever lived.
Jonathan Edwards was een van de grootste theologen die deze wereld ooit heeft gekend.
He would take long walks.
Hij ging altijd veel en ver wandelen.
Even while he was praying.
En hij bad ook onderwijl.
He would ride his horse.
Hij bereed zijn paard.
He would on purpose cut wood with an axe in order to have some physical activity.
Nou, hij wilde hout hakken. En dat deed hij bewust. Dat deed hij zelf om lichamelijke oefening te hebben.
And this is not just for men, this is for the ladies here.
En het is niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen zo.
Most of us don't live on farms.
De meeste van ons wonen niet op een boerderij.
We're not chopping wood and milking cows.
We hakken geen hout en we melken geen koeien.
We need to do something.
Maar we moeten wel iets doen.
This is a small part, but it is a part of the Christian life.
Nou, dit is een klein aspect, maar het is wel een aspect van het christelijke leven.
Now he says, for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things.
Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen.
Now I want to go talk by way of, I want to use a contrast here.
Nou, ik wil hier een contrast schetsen.
I believe that knowledge is extremely important and doctrine is extremely important.
Ja, ik geloof dat kennis en de rechte leer heel belangrijk zijn.
But if I had to make a choice between a man who was brilliant in doctrine,
maar als ik een keuze zou moeten maken tussen iemand die briljant is in de leer
and a man who had a Christ-like character, I would choose this man every time.
Maar iemand die een Christus gelijkvormig karakter heeft, dan zou ik altijd kiezen voor die tweede.
And I'm being biblical in saying that.
En het is bijbels om dat te zeggen.
If you just look at 1 Timothy chapter 3 and the requirements of an elder.
Als je kijkt naar 1 Timotheus 3 en de vereisten voor oudsten.
Of all those requirements, only one of them has to do with the intellect and teaching.
Van al die vereisten is er maar één die te maken heeft met het intellect en met de bekwaamheid om te onderwijzen.
All the others have to do with character.
En al die anderen hebben allemaal verband met je karakter.
Oh, and by the way, let me explain that to you.
En overigens, laat me dit uitleggen.
People say 1 Timothy chapter 3 is the requirements for an elder.
Mensen zeggen 1 Timotheus 3 dat zijn vereisten voor oudsten.
Well, no, not really.
Maar dat is niet helemaal juist.
You say, well, yeah, that's what it says. Elders need to be that way.
Maar dan zeg je, dat staat er toch? Zo behoren oudsten te zijn.
I'm not an elder, so I don't need to be that way.
Ik ben geen oudste, dus dat geldt voor mij niet.
I've even heard people say this.
Ik heb mensen zelfs dit horen zeggen.
These are the qualifications for an elder.
Dit zijn de vereisten voor een oudste.
But not for an evangelist or an itinerant preacher.
Maar niet voor een evangelist of een rondreizend prediker.
Do you know what actually is being taught there?
Maar weet je wat daar wordt geleerd?
1 Timothy chapter 3 is the description of a mature Christian.
1 Timotheus 3 is de beschrijving van een volwassen christen.
And all it's saying is An elder must be a mature Christian.
En het enige wat daar eigenlijk beweerd wordt is dit: iemand die oudste wordt moet een volwassen christen zijn.
So that 1 Timothy 3 applies to every Christian.
Met andere woorden, 1 Timotheus 3 is van toepassing op iedere christen, want we zijn allemaal geroepen om volwassen te worden.
Do you see how it works?
Zie je hoe het werkt?
Don't look at that passage as, well, I don't need to be like that because I'm just a disciple of women.
Nou, kijk niet naar dat Bijbelgedeelte en denk dan, nou, zo hoef ik niet te zijn, want ik sta alleen maar in een vrouwenbediening.
Or I don't need to be that because I'm just a youth minister.
Of dat is niet voor mij van toepassing, want ik ben slechts jeugdleider.
Everybody needs to be like that.
Nee, iedereen behoort zo te zijn.
And only those mature Christians who are like that can also be in any form of ministry.
En alleen maar christenen die zoals dat zijn kunnen in een bediening staan.
Your character determines everything.
Je karakter is alles bepalend.
Most of the men that I have worked with on the mission field were not the brightest men I knew.
De meeste mensen met wie ik heb gewerkt op het zendingsveld waren niet de meest begaafde mensen die ik ken.
They were the most obedient men I knew.
Maar ze waren wel de meest gehoorzame mensen die ik ken.
You see that?
Zie je?
We're so concerned about knowledge today, and we ought to be.
We zijn zo bezorgd om onze kennis vandaag de dag, en dat is ook nodig.
But let me give you an illustration from Africa.
Maar laat me je een voorbeeld geven uit Afrika.
This man was a itinerant preacher, and he began to hold meetings one night.
Er was een prediker die overal naartoe ging en hij begon ergens met samenkomsten.
And when he finished the first point of his first sermon.
En toen hij het eerste punt van zijn eerste preek had gemaakt.
A young man on the front row jumped up.
Was er een jonge man op de voorste rij en die sprong op.
And ran out of the church.
En die rende de zaal uit.
The preacher thought that was strange.
En de prediker dacht, dit is een beetje vreemd.
The next night.
Volgende avond.
He's preaching his second sermon and he gets to his first point.
Hij preekt zijn tweede preek en opnieuw maakt hij zijn eerste punt.
He says, "This is the will of God for your life."
En hij zei, dit is Gods wil voor je leven.
And the same young man jumped up again and ran out of the building.
En diezelfde jonge man die sprong weer op en die rende de zaal uit.
And this happened like two or three other nights.
En dat gebeurde nog twee of drie avonden.
Finally, after the service, the preacher, or the next day at the beginning of the service, the preacher talked to this young man.
En uiteindelijk, toen er weer een dienst zou beginnen, toen dacht die prediker, ik moet eens even met die jonge man praten.
He says, "What are you doing?"
Wat ben jij aan het doen?
And he says, "Well, I just thought that when I learned something I never knew and was not practicing, I should just get up and go out and start practicing it."
Nou, ik dacht gewoon elke keer toen ik wat hoorde, waarvan ik dacht, nou, dat heb ik echt geleerd vanavond en dat behoor ik te gaan doen. Toen dacht ik gewoon, nou, dan ga ik dat nu doen.
Why should I learn a whole bunch of stuff when I'm not even doing the first thing you said?
En waarom zou ik nog veel meer leren als ik niet eens het eerste wat u heeft gezegd doe?
Well, needless to say, I don't want you all jumping up and running out of here.
Nou, ik wil niet dat jullie nu allemaal opspringen en wegrennen.
But there is some truth to that, isn't there?
Maar er zit natuurlijk wel waarheid in.
Now, a godly man and a godly woman are useful to God in everything.
Een godvruchtige man, een godvruchtige vrouw is bruikbaar voor de Heere God in alle dingen.
And godliness also holds a promise for the life to come.
En de godsvrucht bevat ook een belofte voor het toekomende leven.
I want you to listen to me very, very carefully right now.
Nou, luister goed.
I'm trying to save you from a lot of harm.
Ik wil graag dat je bewaard wordt voor een heleboel schade.
I'm trying to make it better for you on the day of judgment.
Ik probeer dat het beter voor je zal zijn straks op de dag des oordeels.
So you listen carefully to what I'm about to say.
Dus luister goed naar wat ik zeg.
We are Western people.
Wij zijn westerse mensen.
I'm a little farther west than you, but
ik woon nog wat verder in het westen dan jullie, maar
we come out of you.
Maar wij in Amerika komen uit jullie voort.
European people are Western people.
Europese mensen zijn westerse mensen.
And we are doers.
En wij zijn doeners.
We do things.
Wij doen dingen.
And we judge the worth of a person oftentimes by the amount of activity that he carries out.
En wij beoordelen een persoon vaak op grond van de hoeveelheid activiteiten die hij of zij uitvoert.
And in a way that's good.
En in een bepaald opzicht is dat goed.
But we concentrate more on our doing than on what we are.
Maar we concentreren ons meer op ons doen dan op ons zijn.
But look what it says here in this in verse 8.
Maar kijk naar wat er staat in vers 8.
It doesn't say that busyness in ministry holds promise for the present life and also for the life to come.
Er staat niet dat het bezig zijn in allerlei activiteiten nuttig is voor alle dingen en belofte bevat voor het tegenwoordige en het toekomende leven.
It doesn't say that the size of your ministry holds promise for the life to come.
En het zegt niet dat de grootte van je bediening een belofte houdt voor het toekomende leven.
It doesn't say how well known you become in the ministry holds promise for life to come.
Het zegt ook niet dat hoe bekend je bent geworden in de bediening dat een belofte bevat voor het toekomende leven.
It says godliness does.
Maar Gods vrucht wel.
I think it was Tozer who said this.
Ik geloof dat het Tozer was die het volgende heeft gezegd.
He says all these young men walking around talking about how much they want to be used of God.
Hij zegt al deze jonge mannen die rondlopen en die het hebben over hoe graag ze door de Heere God gebruikt worden.
But I have discovered if a man will make himself usable, God will wear him out.
Maar ik heb ontdekt dat als iemand zichzelf bruikbaar maakt voor God, dat God hem tot uitputtens toe zal gebruiken.
He was referring to godliness.
Hij had het over godsvrucht.
God desires to use a clean sword.
De Heere God verlangt ernaar om een rein zwaard te gebruiken.
A straight sword.
Een zwaard dat recht is.
A sword that when he looks in the blade he sees his own reflection.
Een zwaard dat zo is dat als hij kijkt in het ijzer van het zwaard dat hij zijn eigen beeldenis daarin ziet.
Now another thing you need to realize is not only usefulness in this life but what's going to happen in the life to come.
En er staat hier dat godsvrucht niet alleen nuttig is voor het tegenwoordige leven, maar ook voor het leven dat gaat komen.
You and I are going to stand before the judgment seat of Christ.
Jij en ik, we zullen staan voor de rechterstoel van Christus.
And I really don't understand all that.
En ik begrijp dat niet allemaal.
And I don't think anyone else does either, because I've read their books.
En ik geloof ook dat anderen het niet helemaal begrijpen, want ik heb ook de boeken van anderen daarover gelezen.
Because we will stand before him without spot or without blemish.
We zullen voor hem staan zonder vlek of rimpel.
Yet we will also be judged.
En toch zullen we ook geoordeeld worden.
There is a sense in which we should live in reverence before God because we will be judged.
En in een bepaald opzicht behoren wij tot eer van God te leven omdat wij geoordeeld zullen worden.
Yet at the same time, believer, I want to assure you about something to comfort your heart.
Maar tegelijkertijd wil ik je ergens van verzekeren tot troost van je hart.
The first time you look in the face of Christ, you're not going to see an angry frown because of your failures.
De eerste keer dat je zult kijken in het aangezicht van Christus, dan zul je niet een enorme frons op zijn gezicht zien vanwege je falen.
He didn't die on a cross for you so that he could scold you the moment you got to heaven.
Hij is niet aan het kruis voor je gestorven zodat hij je zou bestraffen op het moment dat je de hemel binnenkomt.
Yet he will judge us.
En toch zal hij ons oordelen.
And we can even suffer loss.
En we kunnen zelfs verlies lijden dan.
So what should you do?
Dus wat moet je doen?
Should you concentrate just on activity and busyness?
Moet je je vooral concentreren op activiteiten en bezigheden?
Should you try to make your ministry as big as possible?
Is het de bedoeling dat je je bediening zo groot mogelijk maakt?
Because carnal men do those things, you know that.
Want vleeselijke mensen die doen dat, dat weet je.
There are many men with very large ministries that are very carnal men.
Er zijn heel veel mannen met hele grote bedieningen die eigenlijk hele vleeselijke mannen zijn.
What should you do?
Wat moet je doen?
You should seek to be like Jesus.
Je moet er naar streven om te zijn als Jezus.
You should strive for holiness and godliness.
Je moet streven naar heiligheid en godsvrucht.
And then all those other things will work themselves out.
En alle andere dingen zullen dan op hun plek vallen.
They truly will.
Echt waar.
Now let's go on.
Maar laten we verder kijken.
Verse 9, it is a trustworthy statement deserving full acceptance.
Vers 9, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
Paul is basically saying, listen, you better listen to me, this is true.
Paulus die zegt hier eigenlijk, nou, jullie moeten naar mij luisteren, want dit is waarheid.
Verse 10, for it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers.
En vers 10, want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.
He says we labor.
Paulus zegt, wij spannen ons in.
The word is kopiao.
Het woord in het Grieks is kopiao.
It means to labor to the point of weariness.
Dat betekent je inspannen totdat je erg moe bent geworden.
That's what it means.
Dat is wat het betekent.
To work until you are tired.
Dat je werkt totdat je moe bent.
Listen, we live in a fallen world.
Wij leven in een gevallen wereld.
Our bodies are yet to be redeemed.
Onze lichamen moeten nog verlost worden.
When we seek to do the will of God, all of hell is against us.
Als wij erop gericht zijn om de wil van God te doen, dan keert de hel zich tegen ons.
The world is against us.
En de wereld is tegen ons.
The flesh is against us.
Het vlees is tegen ons.
You can expect to be tired.
Dan moet je ook verwachten dat je moe wordt.
And work to the point of weariness.
En dat je werkt totdat je vermoeid bent.
But here's what I have discovered. I have seen it in my own life and I've seen it in the life of other men.
Maar het volgende heb ik ontdekt in mijn eigen leven en in het leven van andere mensen.
We are called to a supernatural labor.
Wij zijn geroepen tot een bovennatuurlijk werk.
As Richard Baxter would say.
Zoals Richard Baxter zei.
We are called to save the world.
Wij zijn geroepen om de wereld te redden.
We are called to vanquish hell.
Wij zijn geroepen om de hel to vanquishes.
To conquer hell.
Ja, om de hel te overwinnen.
To fight all the enemies of God.
Om alle vijanden van God te bestrijden.
To deliver people out of the mouth of the dragon.
Om mensen te verlossen uit de mond van de draak.
And to slay him with a sword.
En om hem te slaan met het zwaard.
You can expect to be tired.
Dan mag je verwachten dat je moe wordt.
And you're either not going to labor this way and try to save yourself.
En het is onmogelijk om in dit werk betrokken te zijn en jezelf helemaal te handhaven, te redden.
Or you are going to attempt to labor this way for a little while until you totally burn out.
Of je gaat dit werk een tijdje doen totdat je helemaal opgebrand raakt.
Or you are going to learn to set aside time in order to be nourished at the feet of Christ.
Of je gaat de tijd nemen om alleen te zijn met Christus, aan zijn voeten te zitten.
And the more time you spend with him, the more you multiply your strength for ministry and the more you will accomplish.
En hoe meer tijd je met hem besteedt, hoe meer je jezelf bruikbaar maakt voor de bediening en hoe meer je zal bereiken.
Luther said, I have so much to do today, I will never get done unless I pray 3 hours.
Luther die zei, ik heb vandaag zo ongelooflijk veel te doen dat ik het nooit voor elkaar zal krijgen, tenzij ik tenminste 3 uur van mijn beste tijd in gebed doorbreng.
And someone asked Spurgeon, how do you do it?
En iemand vroeg aan Spurgeon, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
You do the work of more than one man.
Je doet het werk dat hoort bij meer dan 1 man.
And Spurgeon said, I am more than one man.
En Spurgeon die zei, ik ben ook meer dan 1 man.
For it is Christ who lives in me.
Want het is Christus die in mij leeft.
Brothers, it's a supernatural work.
Dus broeders en zusters, het is een bovennatuurlijk werk.
Sisters, it's a supernatural work.
Zusters, het is een bovennatuurlijk werk.
It requires either you quitting or you learning to sit at the feet of Christ.
En het vereist dat je of zult opgeven of dat je zult zitten aan de voeten van Christus.
It says we labor and we strive. In verse 10.
Er staat, daarvoor spannen wij ons ook in, wij werken en wij streven.
The word strive here comes from the Greek word agonisomai.
En het woord streven, dat komt van het Griekse woord agonisomai.
It's the word from which we get in English agony.
En het is het woord wat wij in het Engels hebben, to agonize.
Angst.
Agony. Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Pijn, ja. Strijd. Strijd die met pijn gepaard gaat.
Now what it refers to is something like this.
En waar het op slaat is iets als het volgende.
When I was a boy, I would have to wrestle cattle.
Als jongen moest ik strijden met het vee.
And I would grab a hold of the head of a steer.
En ik pakte dan het hoofd van een stier.
And my dad was a very hard man.
Mijn vader was een harde man.
He would say, if you let go, I'm going to punish you.
Hij zei tegen mij, als jij die kop van die stier loslaat, dan krijg je straf.
You wrestle him to the ground.
Je moet met hem worstelen totdat hij op de grond ligt.
And I was really afraid of my father.
En ik was bang van mijn vader.
More than I was any steer.
Meer dan dat ik bang was van de stier.
And I would grab that thing by the head.
En ik pakte dat ding bij zijn kop.
And the key is to get your feet under you and then throw yourself backward on your back.
En de sleutel ligt hierin dat je je voeten onder je lijf moet houden en dat je jezelf naar achteren moet werpen.
And if you can get your finger in there both their nostrils and you can grab them by the ear, it's a lot better.
En als je je vingers in hun neusgaten kan steken en als je dan hun oren kan vastpakken, dan wordt het al veel beter.
Because you have power over a person when you grab them by the nostrils.
Want je hebt wel iemand in je macht als je hem bij zijn neusgaten te pakken krijgt.
But sometimes those steers, they did not want to work with me.
Maar soms dan wilden die stieren niet bepaald meewerken.
And they would drag you across the field.
En dan sleurden ze me mee door het hele weiland.
Drag you through thorn bushes.
En door de doornstruiken.
And you would just think, I'm going to give up.
En dan had je zoiets van, ik denk dat ik moet opgeven.
I'm cut up, I'm bleeding.
Ik word gesneden hierdoor, ik begin te bloeden.
My arms are so tired, they're burning.
Mijn armen die zijn zo moe dat ik begin ze te voelen.
I'm out of breath.
Ik raak buiten adem.
But you keep going until you throw the thing on the ground.
Maar toch ga je door totdat je dat beest op de grond hebt.
Because you don't have an option.
Want je hebt geen optie.
You can't quit.
Je kan niet stoppen.
That's Christianity.
Zo is het christendom.
That's the Christian ministry.
En zo is de christelijke bediening.
Sometimes I come, my wife is such a blessing. She's just exactly what I need.
Mijn vrouw is zo'n zegen voor mij. Zij is precies wat ik nodig heb.
Sometimes I come home and I'm so tired.
Soms kom ik thuis en dan ben ik zo moe.
And I'm all beat up.
En ik ben helemaal beurs.
And I say, you know, the world is fighting me, the devil's fighting me.
En ik zeg tegen haar, de wereld die strijdt tegen mij en de duivel strijdt tegen mij.
And you know what she says to me?
En weet je wat ze dan tegen mij zegt?
They're supposed to fight you.
Dat horen ze ook te doen.
Now go back out there and be a man of God.
Nou, ga weer terug en wees een man van God.
Sometimes we don't need to be pampered. We need to be told the truth.
Soms behoren we niet in de watten gelegd te worden, maar behoren wij gewoon de waarheid gezegd te worden.
And I'm more afraid of my wife than I am the devil, so I go back out there.
Ik ben banger voor mijn vrouw dan voor de duivel, dus ik ga maar doen wat ze zegt.
Now, but here's a balance I want you to see.
That's maar laten we in balans blijven.
Sometimes, ladies, you probably do need to give your husband a glass of cold water and let him go to bed.
Zusters, misschien moet je soms wel je man gewoon een glas water geven en hem naar bed sturen.
And my wife does.
En dat doet mijn vrouw ook wel.
We just like joking about this.
Maar we houden wel van overdrijven.
I have mentioned the word labor and strive.
Ik heb het gehad over inspanning en strijd en streven.
And I've also used these kinds of words with regard to striving to be holy.
En ik heb deze woorden ook gebruikt met het oog op het jagen naar heiligheid.
But if If that's all you do, you're going to be in trouble.
Maar als je alleen maar jaagt naar heiligheid, dan zul je in de problemen komen.
The Christian life is a paradox.
Het christelijke leven is een paradox.
It really is.
Dat is het echt.
Because in one way we are striving with all the power that God gives us in the Holy Spirit.
Want aan de ene kant streven wij in de kracht van de Heilige Geest.
But at the same time we are completely resting in the finished work of Jesus Christ.
Maar tegelijkertijd rusten wij volkomen in het volbrachte werk van Jezus Christus.
And it is in that resting that we find great power.
En het is in dat rusten dat we grote kracht vinden.
The power to fight in the ministry.
De kracht om te strijden in de bediening.
The power to grow in holiness.
En de kracht om te groeien in heiligheid.
So even though we are striving and laboring, we are at the same time resting in Christ.
Dus ook al werken we hard en streven we, tegelijkertijd rusten we in Christus.
We're resting in his perfect finished work on our behalf.
We rusten in zijn volmaakte, volbrachte werk dat hij voor ons heeft gedaan.
And it would take an entire conference to try to explain both those issues.
En het zou een hele conferentie nemen om die beide aspecten helemaal voor het voetlicht te brengen.
Oh, thank you very much. Here.
Thank you. We're being pampered.
She felt sorry for me because now we only have a few minutes more. And
we hebben nog een paar minuten.
Torn between. I tell you, let's. He says, for it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God.
Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God.
You will not be able to labor and strive in the ministry if you focus your hope on anything other than God.
Je zult niet in staat zijn om je in te spannen in de bediening, tenzij je je hoop vestigt op God. Als je je hoop vestigt op een bepaald resultaat, dan zul je falen.
If you fix your hope on even other Christian men around you, you're going to be disappointed.
Als je je hoop vestigt op andere mensen om je heen, dan zul je teleurgesteld raken.
You fix your hope on the fact that you serve a living God.
Maar je vestigt je hoop op het feit dat je een levende God dient.
That language is always used in the Old Testament when God is being contrasted with false gods and idols that are dead.
De term levende God wordt in het Oude Testament altijd gebruikt als er een contrast wordt gemaakt tussen hem en de valse goden, de valse afgoden die dood zijn.
You put your hope in the fact that you are following a God who has never, never failed.
Maar je vestigt je hoop op het feit dat je een God volgt die nooit, nooit, nooit jou heeft gefaald.
He is the savior of all men.
Hij is de behouder van alle mensen.
Especially of believers.
In het bijzonder van de gelovigen.
Now a lot of people have, some people have tried to use that to teach universalism.
Nou, sommige mensen hebben dit vers gebruikt om de alverzoening te leren.
That eventually everyone's going to be saved.
Dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden.
Well, we know that's not true because it would contradict other clear teachings of Scripture.
Nou, we weten dat dat niet juist is, omdat dat ingaat tegen andere duidelijke versen in de Schrift.
Some believe that it is referring to the elect which exists in all the nations, all types and kinds of men who have been elected by God.
Sommigen zeggen dat het gaat over de uitverkorenen die zijn in alle delen van de wereld, in alle talen en volkeren.
Based on other uses of this Greek word in extra biblical material, some people believe the following.
Nou, gebaseerd op het gebruik van dit woord in andere literatuur naast de Bijbel, geloven sommigen dat het volgende betekent.
And it's a real possibility.
En dat is goed mogelijk.
That he's saying that God is the savior of all men.
Dat hij zegt dat God de behouder is van alle mensen.
Namely, or in reference to all men who believe.
Namelijk, dat wil zeggen, de gelovigen.
All of those except universalism are possibilities.
Nou, deze uitleggingen zijn mogelijk, behalve natuurlijk de, dat het de alverzoening zou leren.
But there's another aspect here which is helpful to me when I am preaching to the lost.
Maar er zit een ander aspect in dat mij helpt als ik predik tot mensen die verloren zijn.
Now we know that not all men are going to be saved.
Nou, wij weten dat niet alle mensen behouden zullen worden.
But I can say this.
Maar dit kan ik wel zeggen.
Every blessing that every man on this planet has ever received has come through Jesus Christ.
Elke zegen die ieder mens op deze aarde ooit heeft ontvangen, is gekomen door Jezus Christus.
If you look at especially in John chapter 1.
Als je in het bijzonder kijkt naar Johannes hoofdstuk 1.
That in him is life. All life comes out of Christ.
In hem is het leven. Al het leven komt van Christus.
All life is sustained by Christ.
Al het leven wordt onderhouden door Christus.
All light and knowledge of every kind of knowledge comes from Christ.
Alle licht en alle kennis van alle soort komt van Christus.
When I'm preaching, especially street preaching.
Als ik predik, in het bijzonder als ik op straat predik.
I talk about this a great deal.
Dan spreek ik hierover.
I want every human on this planet to know that they are indebted to the goodness of God through Christ.
Ik wil dat iedereen op aarde weet, dat alle schepselen weten dat ze alles wat ze hebben te danken hebben aan de goedheid van de Heere God die tot hen komt door Christus.
And every man on this planet should repent and believe and serve God because of his kindness is shown them in Jesus Christ.
En dat daarom ieder mens op deze aarde zich moet bekeren en zich tot God moet keren. Om te danken voor de goedheid die hij aan hen betoont.
Let me explain something to you, especially those of you who are street preachers.
Nou, dit is bijzonder belangrijk voor mensen die op straat getuigen.
One thing that is very important to point out to people.
Iets dat heel belangrijk is om mensen bij te bepalen.
Is this is a fallen world.
We leven in een gevallen wereld.
So the question is not why does bad things happen to good people.
Dus de vraag is niet waarom treft het kwaad goede mensen.
The question is, why does anything good happen at all?
De vraag is, waarom gebeurt er überhaupt nog iets goeds?
The playwright Beckett wrote a play called Waiting for Godot. Beckett is a playwright. He wrote
playwright een toneelspel. You mean
right? Not Beckett.
Play script.
Yes, yes.
For what?
For theater.
Ja, een play script voor een toneelstuk. Ja.
Very famous writer named Beckett.
Een hele bekende schrijver.
He wrote a play called Waiting for Godot.
Hij heeft een stuk geschreven en dat heet Waiting for Godot. Wachten op Godot. Godot. Okay.
And in that play, everything is gray and dead.
En in dat toneelspel is alles grijs en dood.
There's one tree that's there up on the theater and it's dead with only one leaf hanging from it.
En er is een boom die daar op het toneel staat en die is helemaal dood en er hangt nog één blaadje aan.
There's no joy, there's no hope, there's nothing but deadness and sorrow.
Er is geen vreugde, er is geen hoop, er is niets dan doodheid en zorg.
That's the way this world should be.
Dat is de manier, dat is hoe deze wereld zou moeten zijn.
There should be no spring.
Er zou geen lente moeten zijn.
There should be no beautiful leaves on living trees.
Er zou geen leven moeten zijn aan de bomen.
There should be no healthy children born.
Er zouden geen gezonde kinderen geboren moeten worden.
There should never be marriage and the celebration of marriage.
Er zou eigenlijk niet het huwelijk moeten zijn en het vieren van het huwelijk.
There shouldn't be here any clean water.
Er zou geen schoon water moeten zijn.
The fact that there is.
Maar het feit dat al die dingen er wel zijn.
And not just for the Christians, but for everyone.
En niet alleen voor de christen, maar zelfs voor iedereen.
Is a demonstration of the kindness of God to all men.
Is een openbaring van de goedheid van God aan alle mensen.
He sends rain and sun even on the wicked, on the righteous and the wicked.
Hij zendt de zon en de regen zelfs op rechtvaardigen, maar ook op onrechtvaardigen.
And so all men owe him.
Dus alle mensen zijn hem verschuldigd.
And as a preacher, I can call all men to repentance.
En als prediker kan ik daarom alle mensen oproepen om tot bekering te komen.
And tell them that if they do not come, it is their fault.
En dan zeg ik hen dat als ze niet tot God komen, dat het hun fout is.
And if they do not come, it's the greatest act of ingratitude that they could possibly experience.
En als ze niet tot de Heer komen, dat het de grootste daad van ondankbaarheid is die maar denkbaar is.
Verse 11, prescribe and teach these things.
Vers 11, beveel deze dingen en onderwijs ze.
Both commands are in present tense.
Beide werkwoorden zijn in de tegenwoordige tijd.
Be continuously commanding and instructing in these matters.
En de tegenwoordige tijd is in het Grieks lineair. Wees voortdurend bezig om deze dingen te bevelen en te onderwijzen.
And that's what you and I should be doing as ministers.
En dat is wat jij en ik als dienaren van de Heer ook moeten doen.
Let's pray.
Laten we bidden.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.